Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 2, vers 1 tot en met 9. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Genesis 2, vers 1 tot en met 9. En Openbaringen 2, vers 1 tot en met 7. De te zingen psalmen. Psalm 1, vers 2. Psalm 22, vers 1 en 4. Psalm 122, vers 1. Psalm 84, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Genesis 2, vers 1 tot en met 9, Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Doe te zingen psalmen, Psalm 1, vers 2, Psalm 22, vers 1 en 4, Psalm 122, vers 1, Psalm 84, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
roepen en onze verwachting. Zij ook in deze ochtenduren in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk het welk zijn hand begon. Amen. Genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten de welke voor zijn een troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat dan gezongen zal worden van Psalm 1, het tweede zangvers. Psalm 1, het tweede zangvers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Psalm 1, vers 2.
Thank you.
Uw aandacht wordt gevraagd voor de schriftlezing in de eerste plaats uit Genesis 2. Genesis 2, vers 1 tot en met 9. En vervolgens Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Dus Genesis 2, vers 1 tot en met 9. En Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Doch de Heere geven dat voor eerst ook onze zielen gesteld mochten worden onder de tucht van de heilige wet des Heeren, Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en allen her. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op den zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft den zevende dag gezegend en dien geheiligd, opdat hij op denzelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden ten dagen als de Heere God de aarde en den hemel maakte. En alle struik des velds, eer hij in den aarde was, en alle kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet te doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om den aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit den aarde en bevochtigde den ganzen aardbodem. En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en hij stelde aldaar den mens, indien hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomten uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijke voor het gezicht en goed tot spijzen, en den boom des levens in het midden van den hof, en den boom des kennis, des goeds en des kwaads. Schrijf aan een engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij den kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven en dat zij apostelen zijn en zijn het niet, en hebben hun leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal u de kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit heb gij, dat gij de werkenden en Nicoalieten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt, die overwint. Ik zal hem geven te eten van een boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover.
Trachten we dan het aangezicht des Heren te zoeken. Heere, wil ons schenken, o heilige en rechtvaardige rechter in den hemel, dat we in waarheid u trachten te zoeken. Dat daar een zoeken mag zijn vanuit een levend gemis. Dat daar een zoeken mag zijn omdat we zonder u niet kunnen leven en niet kunnen sterven. Dat daar een zoeken mag zijn omdat we weten dat we in de val in Adam godloos geworden zijn. En de vrucht daarvan is de goddeloosheid in de uitleving. Hoewel je ook een mens daarvoor nog kunt bewaren en ons in zijn algemeenheid daarvoor bewaart. Maar dat we u mochten zoeken. Ja, dat trachten, o Heere, want bij ons is geen kracht om dat te doen. Bij ons is geen sterkte om dat te doen. En bij ons mensen schiet het altijd tekort. Gij stelt ons voor uw heilige wet. En als uw heilige wet door uw heilige geest in waarheid in onze zielen mag komen, dan weten we dat we schuldig staan tot 10 keer toe. Dat betekent volledig schuldig, omdat gij die 10 geboden alles hebt neergelegd, wat gij naar uw recht wilt neerleggen. Want in die 10 geboden, daarin verklaart gij wie gij zijt in uw recht. Daarin komen ook uw deugden openbaar voor de ziel die het mag leren kennen. O, zou gij dan zo de gemeente hier vergaderd hebbende willen schenken dat we dat zouden mogen verstaan en kennen. En dat dat ook zou mogen zijn voor hen die thuis trachten eerbiedig mee te luisteren via andere middelen dan hier in de kerk. Ach, dat gij toch op ons neer woudt zien in gunsten. En want, ach, wat zijn wij mensen. Wanneer gij toch net ons doet naar verdiensten, dan is de verloren zaak. We kunnen hier nog zijn, we hebben uw algemene goedheid nog dank te zeggen. Dat we niet behoren tot degenen die niet mee kunnen opgaan, gedenk ook te zulken die vanwege ouderdom of ziekte, ziekenhuisopname of een opname in een verpleeghuis niet mee kunnen opgaan. En die daar niet de plek kunnen innemen met de feesthoudende menigte naar het woord van Psalm 42. Mocht je ook hun gedenken willen en genadig willen zijn. Vrouw van der Brink, die is opgenomen Ontferm u ook over haar. En dat ook voor haar zal mogen gelden. En dat ze toch een gebroken hart mocht krijgen. En dat dat haar grootste nood in het leven mocht worden. Een gebroken, verbrijzeld, verslagen gemoed onder de kennis der zonde. Ach, en dan wordt het ook een wonder wanneer gij lichamelijk nog door en uit wilt helpen. Gelijk ook de andere zieken die daar zijn en die zijn opgenomen. In welke vorm van verpleging en verzorging dan ook. Met al de problemen en de noden van het lichaam. Want toch, er kunnen zoveel noden zijn. Noden die we misschien niet eens kunnen uiten. Omdat we moeite hebben met ons spraakvermogen. Of met ons denkvermogen. Ach, dat gij daarin ook gedenken wilde. Ook wanneer lichamelijk daar bezwaren en moeite zijn. Waar we mee tobben. Ach, dat de geest der gebeden ook alle dezulken gegeven mocht worden. Opdat ze van binnenuit een zuchten kregen tot u den Heere. En dat ze, hoewel het verkregen zuchtingen zijn, daar toch geen grond van kunnen maken voor den eeuwigheid. Omdat zij en ook wij allen zoals we hier zijn, dan krijgen te leren dat de mens onder uw heilig recht verloren ligt en verloren gaat. En mocht ge zo dan met ons willen zijn. Ik denk de jeugd en de kinderen die zijn mede opgegaan. De kleinere kinderen en de jeugd die wat groter wordt en die daarmee ook meer verstand krijgt om dingen te verstaan voor zover ze met een natuurlijk verstand verstaan kunnen worden. Want de natuurlijke mens, ook als die jong is, verstaat de dingen van uw geest niet. Want die moeten geestelijk onderscheiden en worden. O, dat gij wilde geven, dat dat gekend werd en dat dat verstaan werd door onze jongeren. En dat ze al zo bediend zouden zijn door uw heilige geest. En dat hun ouders en grootouders en oudere generatie al zo ook door u bediend mocht worden. En dat gij al zo ook op hen wilde ten nederzien. Dat geldt degene die gij eenmaal genade gegeven hebt in het hart. Genade in het bloed van de gekruisigde. Want toch, en wanneer dat al zo waar mag zijn, dan blijft er toch een ellendig en arm volk over. Die toch elke keer weer opnieuw als bedelaars hebben te leven van verse genade door uw geest toegepast aan het hart. Gedenk degenen die wel weten hoe dat de zaken liggen. En ach, en gij geeft het nog dat we dat mogen aannemen. En van de gemeente Bethel, zoals ze hier is, wetende van de grondslag van het kerkelijke leven, ook vanuit het verleden, wetende hoe de zaken liggen en hoe Bethel tot stand is gekomen. Mocht het zijn dat we echter op die plek terecht kwamen, dat we niet meer weten hoe het moet. Dat we met verstandelijke rechtzinnigheid geen kant meer op kunnen. Dat we met theorie en theologie niet weten hoe we ooit tot u bekeerd en met u verzoend kunnen worden. Ja, dat het een totale onmogelijkheid wordt. En dat die ziel ook daarmee niet kan leven. Maar het uitschreeuwt voor uw aangezicht. Heere, red toch mijn ziel van het verderf, van het verderf der zonde en des ongeloofs. En mocht ge me bedienen met datgene wat gij uw uitverkorenen toe wilt voegen. O, dat gij gedenken wilde, opdat we niet in gevoeligheden en in allerlei bijzonderheden het leven leggen. En want toch, er kunnen allerlei zaken passeren in het leven waarvan we zeggen, ik weet zeker dat ze gebeurd zijn. Maar dat is nog dat anders dan dat we weten door uw geest dat ze uit uw rechterhand komen in Christus. En dat in bloed onze ziel mag weten van een eeuwige vaste staat. Ach Heere, zo brengt ons hier nog tezamen. We dragen ook hem op die vanuit de lidmatenvergadering gekozen is als diaken. Mocht het zijn dat hij van u entwege toch licht mocht krijgen om ook daarin gesteld te worden. En dat hij van u entwege het toch licht mocht krijgen om daar een ja-woord uit te spreken. Hoewel niet onze wil, maar uw wil geschieden. En dat God daarin als het gebed en de voorbeden wilde schenken. Want al deze zaken zijn van u den Heere. En wanneer we vanuit uw rechterhand bediend worden in de ambtelijke bediening, dan is ook dat een wonder van hemels wegen. Gedenk zo de ganse gemeente. Je weet, en wat er in de harten en gedachten omgaat, hoe dat we hier gekomen zijn, of daar de zuchtens genade was, dat gij deze uren nog eens een woord tot onze ziel zou willen spreken. En dat het ook bij den prediker mocht zijn, dat hij in de middelijke weg bediend door uw heilige geest mocht kennen. Dat wat ter zaligheid dient en ter zaligheid strekkend is. Om de mensenzielen niet te bedriegen op weg en reis naar de eeuwigheid. En maar ze toch voor te houden. En wat naar de zin en de mening van uw geest is. En wat uw geest ook uw uitverkoren komt te leren op de leerschool van bovenaf. Gedenk onze dan, o heilige God, in Christus uw Zoon. En wil nog werken in het hart, uw naam ter ere en onze zielen tot eeuwig behoudt. En dat het al zal zijn, dat uw welbehagen worden volbracht in Christus uw Zoon. Amen. Mijn geliefden, er staat in Matthäus 13... en Marcus 4 geschreven, dat wie oren heeft om te horen, die horen. En wanneer de heiland dat zegt, dan zegt hij dat naar aanleiding van de gelijkenis van het zaad. Die gelijkenis die wordt niet verstaan. Hij verklaarde het zijn discipelen, zijn kerk in het bijzonder. Maar velen verstaan het niet. Ze zijn als het zaad wat bij de weg valt of op doornige plaatsen of op steenachtige plaatsen. Het woord des Heren wordt niet verstaan. En dan zegt hij dat wie oren heeft om te horen, die horen. En nog, mijn geliefde, geldt dat ook niet heden. Want zijn er niet velen in deze wereld, ja, geldt het niet ons allemaal in Adam, dat we horende doof zijn geworden, dat onze oren als het ware toegestopt zijn met vet en smeer, zodat de klanken en de trillingen wat betreft de inhoud niet doordringen in ons hoofd, maar bovenal niet doordringen in ons hart. In het natuurlijke zijn er onder Gods voorzienigheid allerlei hulpmiddelen, de ringleiding in de kerk, er zijn gehoorapparaten, implantaten in de hersenen, de techniek onder goddelijke voorzienigheid weet enorm veel te bereiken, maar met al deze middelen betekent het nog niet dat onze ziel ook verstaat wat verstaan moet worden en wat innerlijk gekend moet worden. Want ziet, een horend oor en een ziend oog, zegt de wijze koning Salomo, zijn beide van den Heere. Dat geldt in het natuurlijke, maar het geldt bovenal in het geestelijke. En dat nou eens te mogen verstaan en dat het zo zou mogen zijn dat we kregen te horen. En want bij horen hoort ook inderdaad luisteren, gehoor geven aan. Dat behoort ook bij geloven, hetgeen wat er gezegd wordt. En ziet, dat geldt voor alle tijden, ook voor het einde der tijden. Immers staat er niet in Openbaring 2 geschreven in vers 7. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Is dat eigenlijk niet hetzelfde woord waarmee we begonnen wat betreft Matthäus 13 en Marcus 4. Dat wordt hier overgenomen in deze brief aan de gemeente van Efeze. Christus spreekt en hij spreekt door zijn geest. Hij spreekt door den Heilige Geest en de Heilige Geest spreekt door middel van het woord, het geschreven woord, het gepredikte woord, het ambtelijk gesproken woord. En hij spreekt door middel van het toegepaste woord aan de ziel die geopend is, zodat het woord naar binnen kan gaan. En dat dan is te verstaan. Zo dan is te horen wat Christus door zijn geest komt te zeggen. Dat staat hier geschreven in Openbaring 2 vers 5. En want, ach, onze oren staan open voor allerlei stemmen. Fluisterstemmen, schreeuwende stemmen. Geluiden die brullend zijn en geluiden die heel zoet komen. Satan kan op allerlei wijze tot ons spreken. Daar staan we voor open. Maar wat de Heilige Geest zegt, ach, dan is het hart gesloten. Daar kan het hart niet in meekomen. Daar hebben we de Heilige Geest zelf voor nodig. Daar hebben we voor nodig dat hij het zwijgen komt op te leggen aan al die stemmen die daar zijn in de wereld. Stemmen des vlees, stemmen van de boze. En wanneer de Heilige Geest komt te spreken en hij komt zelf de oren te doorboren, dan zijn er omtrent 3000 in Jeruzalem op den Pinksterdag, ten eerste van de nieuwe bedeling, die daar krijgen te horen. Er staat, hun oren werden doorboord. Zij die niet willen horen, moeten horen, kunnen horen, mogen horen. Dat is een wonder, want Jesaja, de profeet van de oude dag, die moest spreken tot het volk wat oren heeft en niet hoort. Misschien hebben we onszelf daarin met schaamte en schuld leren herkennen in ontdekkende bediening, ook al zijn we gemeente in uitwendige zin. Hier in Openbaring 2 vers 5 staat, en wat de geest tot de gemeenten zegt. Het woord gemeente, en daar staat het woord ecclesia in het Grieks, dat betekent degene die eruit geroepen zijn. Vader Hellebroek zegt, door de uitwendige roeping en de inwendige roeping. Daar staat dat zelfs de ware kerk door de Heilige Geest zal moeten luisteren, omdat ook de ware kerk in standelijke zo menigmaal van haar plaats is en in het standelijke Zo menigmaal luistert naar alle stemmen behalve de stem des Heiligen Geestes. Ziet ge? Dat staat daar in het woord des Heren, Heren. Het gaat daar om gemeenten die worden toegesproken middelijk, maar ook onmiddellijk, inwendig, door den Heilige Geest. En ziet dat dan een ieder met de hand in eigen boezem steken en zichzelf onderzoeken of we nou wel eens in waarheid gehoord hebben wat de Geest zegt. Ten tweede staat hier in Openbaring 2 vers 7... die overwint. Tot die gemeente wordt gezegd: zijt ge een overwinnende gemeente. En als hier een volk is wat zalig makende bediening gekregen heeft, dan zal die gemeente zeggen: ach, dat eerste wat de Heilige Geest zegt, dat is mijn verantwoordelijkheid, daar moet ik onder buigen en bukken. En ach, ik ben een mens die geen oren heeft om te horen, maar ook dat tweede die overwint, dat geldt niet voor mij. Waarom dan niet? Ach, dat het antwoord in schuld mocht geven, jong en oud met mij reizend naar de eeuwigheid, dat je mocht zeggen: wat mij aangaat, dan moet er staan en die verliest. Waar verliest u dan? Ach, ik verlies het altijd en overal en op alle vlakken. Dat is mijn bestaan. Ik verlies het in de strijd tegen de duivel en tegen de wereld en tegen het eigen vlees. Ik verlies het in de maatschappij, ik verlies het in de kerk. Ik verlies het in de inleving mijn ziel en het is me tot schuld geworden. Ik verlies het op zondag en ik verlies het op de weekdagen. Altijd maar weer verliezen. Ik verlies het als het gaat om de wet des Heren. Want tegen alle geboden zware menigmaal misdreven. Ik verlies het, als het gaat om het heilige evangelie. En want de aanbiedingen van genade voor hongerigen en dorstigen, daar kom ik niet aan toe. Ik verlies het in het gebed, want ik ben zo'n bitterloos mens. Ik verlies het in de weg van de vrezen des Heren. En want ach, en die wordt zo weinig in mijn ziel en in mijn leven gevonden. Ziet ge, het is niet altijd aangenaam het woord des Heren te lezen, lieve mensen. Want wanneer dat woord des Heren ons ontdekt, dan blijft er van een mens niet zoveel over. En toch staat het hier geschreven: die overwint. En als dat daar staat en de koning der kerk dat neerschrijft door zijn Heilige Geest, dan is dat waar. Dan vergist hij zich niet. Dat betekent: daar is een volk dat overwinnend is. Ook in dat Efeze waar Diana de Efeziërs was. Dan is daar een overwinnend volk. Maar dat overwinnend volk is nooit en te nimmer overwinnend in zichzelf. Dat is altijd alleen maar overwinnend in Christus. Ja, in Christus worden ze geen overwinnaars, zijn ze al overwinnaars. In het heden zijn ze het al. Ze zijn overwinnaars, want ze strijden onder de banier van Christus Triomfator. En onder de banier van de grote overwinnaar die hen de victorie geeft. Ze strijden onder de banier der liefde. Onder die manier waarvan staat in de boeken van Mozes: Yahweh Nissi, de Heere, mijn banier. En als ze daarop krijgen te zien Dan is het vol verwondering dat ze zeggen, deze verliezer op alle fronten is een overwinnaar in Christus. Gelijk Israël in David. Overwinnaar was op Goliath, en wanneer de 10 Goliaths waren geweest, dan hadden ze ook alle 10 en de dood op de grond gelegen. In Christus overwinnend. En wat zou het dan een wonder zijn als er ook zulk een volk zou mogen zijn hier in Bethel, die dat mochten kennen en smaken, die overwint. En dan ten aanzien van al die vijanden die ik noemde in kerk, maatschappij en staat, in eigen hart, in eigen persoonlijk leven, huwelijksleven, gezinsleven en familieleven. Wat wordt het dan wonder? Een strijdende, lijdende, bestreden en verliezende kerk in zichzelf, die in Christus de overwinning heeft. Het staat hier. Openbaring 2, vers 7. Daar staat een derde zaak. Namelijk dat deze gemeente ook een begiftigde gemeente is. Ik zal hem geven. En dat is niet een gemeente die verdienend is. Een gemeente die het zelf doet. Een gemeente in eigen krachten en goede werken. Dat is niet een gemeente in de lijn van de fariseer. Ik heb dit gedaan en dat gedaan. Misschien met nieuwtestamentische vormen en woorden en termen. Nee, dat is een gemeente die begiftigd is. En wie worden begiftigd? Wie leven van het gegevene? Wie leven van de diaconie? Wel, dat zijn bedelaars. Tot de bedelaars staffen vallen. Dat zijn zulken als Mephibosheth. Vanuit daar dat dodenhuis Lodebar. Wie leven van het gegevene? Ach, dat zijn zulken als de arme Lazarus, die in zichzelf zo arm en verarmd was. Dat zijn zulke als die Canaanese vrouw, die in zichzelf in de inleving een hondeke was. Ik zal hem geven, er staat daar geschreven. Is er een volk, terwijl ik dat mag weten en dat mag kennen, begiftigd? Ja, zegt u, daar behoor ik bij, want die en die dominee heeft mij bekeerd, heeft mij geloof gegeven. En die ouderling die heeft mijn bevindingen en mijn gevoelens ingezegend. En dat kind van God heeft tegen me gezegd dat hij gelooft dat het waar is. Ja, ik leef van het gegevene. Nou, geliefden in Efeze, daar leefden ze niet van het gegevene van mensen, van ambtsdragers of van wie dan ook. Daar was Christus zelf die zegt, ik zal hem geven. Niet Johannes, de apostel die jaren in Efeze gewerkt heeft, voordat hij verbannen werd naar Patmos. En niet een geliefd kind en een geliefde ambtsdrager des Heeren, maar Christus zelf, het hoofd der kerk. Dat staat hier uitdrukkelijk geschreven. Begiftigd door Christus. Door hem, bij wie het alles te geven staat vanuit het welbehagen Gods. Begiftigd zoals hier ook staat, met een belofte. Want dochter, kunnen er vele zijn, geliefden, die uw beloften in de handen geven. En die zeggen, hier pak maar aan hoor. Ze bladeren de Bijbel door en ze geven u de beloften. Talloze beloften. Er is een dagboek met 365 dagen vanzelf en voor elke dag een belofte. En dat dagboek kun je zo in je zak steken of liever zo in je ziel steken. Dan heb je al die beloften. Maar als Christus ze niet geeft door zijn geest, dan heb je er niet één. En hier staat een belofte die Christus geeft. Die Christus zijn gemeente wil schenken. En wat is dat een bemoedigende, een hoopgevende zaak. Want als Christus een belofte geeft, dan staat hij er zelf achter. En dan zal hij zelf zorgen dat die belofte vervuld wordt. Want de belover moet ook de vervuller zijn. En wanneer je beloften vergadert zonder belover, dan heb je ook geen vervuller. Dat leert de kerk. Dat zijn niet de schijngelovigen en de vormgelovigen en de werkgelovigen, dat is de kerk des Heren. En zo is het dat het hier staat in Openbaring 2, vers 7. Een kerk opgeroepen om te horen. Een kerk opgeroepen om te geloven in de overwinnaar. En een kerk opgeroepen om daar te zien op de belover en zijn beloften. En zo heeft de kerk toekomst, uitzicht voor de toekomst, ook in het einde der tijden. Zoals het er ook staat geschreven in de tekstwoorden deze ochtenduren, die uw aandacht vindt in Openbaring 2, het tweede gedeelte. Vers 7, het tweede gedeelte. Waar staat, ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En als thema noemen we u dan de boom des levens. En des Heere Geest geven ons dat te bezien in het licht van het paradijs. In het licht van de kruisheuvel en in het licht van de hemelse heerlijkheid. De boom des levens vanuit het paradijs, de Hof van Eden. In het licht van de kruisheuvel Golgotha en in het licht van het nieuw en hemels Jeruzalem. Doch eerst willen we nog zingen van Psalm 22, daarvan het eerste alsmede het vierde zangvers van 22. Thank you. en de geliefde met mij reizend naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En wanneer we zo onze tekstwoorden lezen, al zou Genesis 2 niet gelezen zijn, het kan bijna niet anders. Of een trouw mee levende gemeente, die een beetje van het woord des Heer af weet, denkt onmiddellijk aan wat er staat geschreven in Genesis 2. En in Genesis 2 staat geschreven van een tweetal bomen onder andere. En ziet, als we bij deze bomen bepaald worden en Gods Heilige Geest komt de uitverkoren kerk daarbij te bepalen. Ach, geliefden, dan is het niet zulk een aangename zaak voor de natuur van de mens. Want en wanneer we bepaald worden bij die boom der kennis des goeds en des kwaads, en dan betekent het dat we bepaald worden bij onze schuld, bij ons zondigen tegen God in zijn recht. En dan bepaald worden daarbij dat het een verloren zaak niet alleen wordt, maar al is. En waar zijn ze nog die dit kennen? In onze dagen, in onze tijden. Ook binnen de zogenaamde gereformeerde gezinten. Want over het geheel wordt over deze zaak heen gestapt. Het is een promemoriepost, dat we zeggen iets wat we wel onderkennen en waarvan we wel zeggen dat is wel zo, maar in de beleving der ziel is het veelal weg. Kijk, en toch dat te leren door de Heilige Geest, dat de verstand van binnen persoonlijk, hartelijk in waarheid. Wat is dat ontzaglijk, geliefden? Want ziet, wanneer dat gekend wordt, dan wordt ook gekend die tweede boom, de boom des levens. En die boom des levens, die wordt noodzakelijk wanneer de boom der kennis des goeds en des kwaads gekend wordt. Want wanneer we in en onder de schuld, onze zonde in Adam, onder recht verloren liggen en drievoudige dood zijn toegevallen, dan gaan we verstaan dat wij die boom des levens nodig hebben. Want in die boom des levens ligt als het ware versymboliseert die zaak die we kwijt zijn geraakt door onze zonde. En die zaak die we nooit meer terug kunnen krijgen. Want wat betekent de boom des levens? Onze vaderen hebben aangetekend, dit is een teken des levens, betekenende dat de mens het leven van God ontvangen had en behouden zal, zo hij in gehoorzaamheid volharde, totdat het God zou believen hem in zijn hemelse onsterfelijkheid op te nemen. Daar staat dus nogal wat. Ik heb de gedachte dat dat veelal, om een beeld van de natuur te gebruiken, ondergesneeuwd is in het geestelijk leven. Daar staat dat de mens het leven van God ontvangen had. Ten tweede dat hij dat zou behouden op voorwaarde daarvan dat hij zou volharden te wandelen in de wegen des Heren. Op voorwaarde dat hij in gehoorzaamheid zijn weg in het paradijs zou gaan aan zijn schepper en vermeerder via het eenvoudige gebod, het welk we het proefgebod noemen, namelijk niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Geen zwaar gebod, geen moeilijk gebod, geen gebod waarvan je zegt, dat kan ik nooit volbrengen. Een eenvoudig gebod, dat gehoorzamen, dan zou het leven ons deel blijven tot in eeuwigheid. Totdat het de Heere behaagt om die mensen de hemelse heerlijkheid een leven te geven wat nooit meer voorbij kan gaan en waarin de mens niet meer kan zondigen. Maar we hebben wel gezondigd, we hebben wel gegeten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat betekent, we hebben het leven verbeurd. Dat betekent ook dat we de boom des levens verbeurd hebben. Dat we niet meer kunnen en mogen eten van die boom des levens. Want toch, de mens in zijn brutaliteit, die zou met zijn zonde willen eten van de boom des levens. En hij zou met behoud van zijn zonde, al zoals het ware het eeuwige leven, willen beërven en deelachtig worden. Met de zonde mee, toch eeuwig leven. En toch kan dat niet. Toch is dat onmogelijk. Want we lezen aan het eind van Genesis 2... dat de Heere de mens wegzond uit de Hof van Eden. En dat de Heere bij de ingang van de Hof van Eden, dat de Heere daar enkele cherubs, zwaardengelen, krijgsengelen stelt met een blinkend zwaard van wrekende gerechtigheid. Dat betekent, de weg naar het paradijs is gesloten. Die kan geen mens meer bewandelen. En die mens die dat toch wil, die krijgt te maken met het zwaard van die cherubijnen die daar staan. En die zal door dat wraakzwaard getroffen worden. Ziet ge? Dat zijn toch wel ontzaglijke zaken, geliefden. Zoals het daar uitwendig zo eenvoudig staat in Genesis 2. Maar het gaat om geestelijke, diepgaande zaken. En dat dan is te verstaan. En we mochten dat door Gods Heilige Geest krijgen te leren. Zoals Salomo dat geleerd heeft in Prediker 7. Daar staat het. Ik heb geprobeerd, zegt Salomo, om de slotsom te vinden. Ik heb ze ook gevonden. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Maar zij hebben vele vonden gezocht. De kanttekenaar tekent daarbij aan, vonden, dat zijn streken. Boze, kwade, vleeslijke, wereldse streken. God heeft ons recht gemaakt, maar wij hebben allerlei boze streken bedacht. Kijk, dat nou eens te leren. Daarom is het ook dat Prediker 7 begint met het klaaghuis waar het einde is van alle mensen. En wanneer we dat gaan bezien, geliefden, dat de dood er is door de zonde, dan gaan we ook de schepping anders bezien. En dan gaan we wat de milieubeweging de natuur noemt anders bezien. En dan gaan we anders denken over milieu en al en die zaken die daar mee te maken hebben. Ik zeg niet dat we dan allemaal oplossingen op alle vragen hebben, maar we gaan het wel anders zien. Dan gaan we ook zien dat dat niet alleen maar in de mens en in des mensen handen ligt om die zogenaamde natuur in stand te houden. Dan gaan we verstaan dat ook in de natuur, hoe dan ook, de zonde doorwerkt en de dood doorwerkt. Dan gaan we dat zien bij planten en dieren, maar ook bij de bomen. En dan zien we dat ook daar de dood doorwerkt. Bij de bomen, dat dat niet allemaal is vanwege zure regen of iets dergelijks. Maar dat achter dat alles toch de zonde en de dood ligt vanuit het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. en vanuit het verbeurd zijn van de boom des levens. Kijk, en dat nou eens te verstaan. En als we dan dode bomen zien, ach, mijn geliefden, en dan kan het wel eens zijn dat de mens bepaald wordt daarbij, dat de zonde haar verwoestende sporen trakt door de schepping, door de wereld, maar ook door de mensenwereld. En als we die dode, dorre bomen zien, dan gaan we denken aan datgene wat er in Genesis 3 gebeurd is. Mocht zijn door de Heilige Geest dat er persoonlijk beleefd zou worden. Dode bomen. Geen boom des levens meer op deze aarde. Dode bomen. En ziet, en dat wordt wel heel duidelijk onderstreept, dat wanneer de Heilige Geest een ziel komt te brengen naar die heuvel buiten Jeruzalem, in die kruisheuvel, daar staan als het ware 3 dode bomen. En daar staat dood hout, kruis hout. In kruisvorm. Hout wat zegt dat de dood doorgaat. En dat gold die bomen zelf. Maar het gold ook hen die daar aan die bomen hangen. Aan dat kruis houdt deze 3. En die daar de dood zullen vinden. Aan dat kruis houdt. Aan dat vloek houdt. En dat nou eens te verstaan en dan in de inleving te kennen. Ik hoor daar te hangen. Ik heb dat verdiend. Dat is mijn plaats. Ik ben Gods vloek en gramschap dubbel waardig vanwege mijn zonde. Dat nou eens te verstaan. O, die ene die heeft dat verstaan. Die moordenaar, laat zeggen, de rechterhand van Christus, die heeft dat verstaan. Wij toch hangen hier aan dit vloekhout om te sterven. Want we hebben het verdiend, we zijn het waardig. Dan gaat die God in zijn oordeel. God is een doodsvonnis. God is een vloekvonnis. Gaat die billijken en gaat die rechtvaardigen. Wat is dat een wonder, geliefden. Als dat dus mag gebeuren, daar is een mens niet meer gered hoor. Daar is een mens niet meer gezaligd. Want als die man daar aan Christus rechterhand, dat herkent, wij toch waardig hetgeen wat we gedaan hebben, hetgeen wat we zijn. En je zou die man vragen, man, ben je nou zalig? Dan zou die man zeggen, nee, ik ben een rampzalige. De godsdienst die zegt, ik ben nou zalig. Want ik heb een zaligmakende ontdekking. Dat weet men al van tevoren. Maar de kerk, die is er niet meer zalig. Hoor. Die man die was nog rampzalig. En daarom is dat die man biddende gemaakt wordt. Smekende, zuchtende gemaakt wordt. Terwijl die daar hangt aan het dorre hout. Aan het dode hout hangt hij daar als een dode zondaar, stervende onder de vloek. En dat herkennende, dan is het dat hij de bede in zijn ziel opdelt. Gedenk, mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ach, geliefden. Zijn we deze man alles gelijk geworden door de Heilige Geest in ons hart, in de erkentenis der ziel, als moordenaars. Ja, zegt u, dominee, ge vergist u, ge meent dat ge als een gevangenispredikant deze morgen voor moordenaars moet spreken. En we zijn hier kerk, we zijn hier gemeente. Ach, geliefden, ik weet niet of we zo ver van die moordenaar vandaan zijn, hoor. Dat die moordenaar, dat kan ook wel eens een Jood geweest zijn, besneden ten achtste dagen onder de wet geweest. En als wij dat ook zijn onder de wet, gij zult niet doden. En Christus zegt, en wie zijn broeder haat is een doodslager. En wie naar binnen mag zien met een ijdelburger, dat hij geneigd is om God en de naaste te haten, dan wordt hij een moordenaar. En als hij teruggebracht is naar Genesis 3, dan is hij een moordenaar, menselijk gesproken, van Gods beeld en van Gods gelijkenis. En wanneer de zielen die met hem zijn op weg gaan reizen naar de eeuwigheid niet waarschuwt, niet opdraagt en niet brengt onder de rechte bediening, nee, dan staat hij schuldig aan de zielen die aan hem toevertrouwd zijn. Dus geliefden, we moeten maar niet denken dat moordenaars alleen maar diegenen zijn die in de gevangenissen zitten. Want er zijn er vele die loslopen, ja allen die niet in de gevangenis zitten, maar die in Adam zijn, zijn moordenaars voor Gods aangezicht. En dat dan is te ervaren door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Heb ik de dood over mezelf en de mijne ingeroepen, een drievoudige dood. En ben ik de boom des levens kwijtgeraakt. Ik heb verbeurd en verzondigd, kan nooit meer goed komen. Daar kan ik nooit meer van eten. En dan is op die plek met die moordenaar te roepen. Ik toch rechtvaardig. En dan toch ook dat gebed is te kennen. Gedenk mijner als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En ach, mijn geliefden, wat wordt het dan een wonder. Want in die weg wordt op het gebed een weg geopend. Een weg geopend om terug te gaan naar het paradijs. Dat is een eeuwig wonder. Want dan hoort die man, die hoort het zeggen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij hangt aan het dode hout. En hij mag naar het paradijs waar de boom des levens is. Wat een wonder niet. Hoe kan dat? Dat kan, geliefden. Omdat diegene die naast hem hangt, het zwaard van die cherubs en van die strijd- en zwaardengelen, dat zwaard heeft rood gekleurd. Dat zwaard is bevredigd. Dat zwaard heeft de straf voltrokken, heeft het oordeel voltrokken. Dat zwaard heeft zijn werk gedaan. Dat zwaard dat kan weer in de schede gestoken worden. En ziet in Christus, die daar zondeloos, schuldeloos, zonder enige ongerechtigheid ook aan die boom des doods hangt, aan dat vloekhout hangt. In Christus is de weg naar de boom des levens ontsloten. In Christus is daar weer de weg om in te gaan in het paradijs, tot de boom des levens. Nee, die man doet dat niet uit zichzelf, die moordenaar. Hij krijgt die toezegging, hij krijgt die belofte. En dat zal wel toegepast zijn geweest door de Heilige Geest in zijn ziel. En het zal wel beproefd zijn geworden, ontzaglijk beproefd geworden. En want die mond die het hem toezegde, diezelfde mond zegt even later, in 3 uren duisternis, helse duisternis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, die mond heeft de belofte uitgesproken. En nou zegt die mond verlaten van God, het is wel beproefd geworden. Maar die man is wel binnengegaan, want juist in die weg van beproeving is het toch waar gebleken en waar geworden. Dat Christus die man meegenomen heeft naar het paradijs. Want er staat niet, heden zult gij in het paradijs zijn. Nee, er staat wat anders. Er staat, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Er staat niet omdat gij de straf en het oordeel gebilligd hebt. Niet omdat je de zonde gemeend hebt. Niet omdat je zo ernstig gebeden hebt. Niet omdat je uw medemoordenaar bestraft hebt. Dat is er allemaal wel. Maar daar ligt de ingang in het paradijs niet. Er staat met mij. Met de gekruisigde Christus. Dat staat er. Dat lees ik ook in Matteüs 25. En wanneer het gaat over die wijze maagden. Wat staat daar? Ze gingen in de bruiloftszaal. Nee, daar staat ze gingen met hem in de bruiloftszaal. Dat is wezenlijk wat anders. Dat is ook hetgeen wat er staat geschreven van de spelonk van Adullam. Daar staat niet ze gingen in de spelonk van Adullam. Ja, dan ben je er, hè. Nee, ze gingen tot David in de spelonk van Adullam. Daar gaat het om. En zo is het met die moordenaar. Hij hing daar aan het dode hout dood te gaan. Terwijl hij al dood was in zichzelf. Maar de Heere had door de kracht van zijn geest in zijn ziel gewerkt. Dat hij dat alles mocht kennen, smaken en proeven. En daar mag hij in Christus, mag hij ingaan in het paradijs om te eten van de boom des levens. O, mijn geliefde, dat zegt het woord. En zo is het dat het woord ons dan ook komt op te roepen tot geloof in Christus, in de gekruisigde Christus. En ziet, hebben we in hem mogen geloven? Door de Heilige Geest, want het is niet uit u, het is Gods gave. Hebben we in hem mogen geloven om in hem en door hem en uit hem en met hem in te gaan in het paradijs? De vaderen hebben geschreven, de boom des levens is een schaduw van Christus. De oorsprong des levens, waaraan eeuwige gemeenschap zullen hebben die in het geloof volstandig blijven. En dat nou, mijn geliefden, voor u en mij het deel mocht zijn wat we zouden mogen kennen en zouden mogen verstaan. Deel aan de boom des levens. Ze was in het paradijs schaduw van Christus. Maar eenmaal zal het zijn dat de kerk in het paradijs zal zijn. En daar zal niet de schaduw zijn, niet de heenwijzing zijn, niet het teken, niet het sacrament. Daar zal hij zelf zijn als de boom des levens. Staat er niet geschreven in het boek der openbaring? Staat dat niet geschreven in openbaring 22? Want daar gaat het over de zuivere rivier des levens. En aan deze rivier staat de boom des levens. Dat betekent dat er niet vele bomen staan aan beide zijden. Maar daar staat één boom. En die boom vertakt zich via de wortels. En dan spruiten nieuwe takken omhoog. Maar ze komen allemaal voort vanuit die ene boom des levens. Dat duidt erop dat die boom des levens daar een overvloed aan leven heeft. Voor hem die in zichzelf geen kruimeltje, geen korreltje, geen druppeltje leven kunnen vinden. Dat nou te mogen kennen. Dat nou te mogen verstaan. Daarin te mogen delen. Daar gebracht te mogen zijn. In dat hemelse nieuwe Jeruzalem. Waarvan het boek der openbaring komt te spreken. Ziet, zo staat het hier ook geschreven. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Te eten, deel te hebben aan. Te eten, dat kon niet meer na Genesis 3. Dat was voor eeuwig voorbij. En hier staat te eten. Ik zal hem dat geven. Ik zal hem dat schenken. Ik zal hem dat toepassen door mijn geest. Te eten. Deel te mogen hebben aan de boom des levens. Deel te mogen hebben aan Christus in het hemels Jeruzalem. En dat dat nou voor de kerk, voor alle eeuwigheid zal gelden. Mogen daarbij behoren door geloof. Omdat we door geloof Christus zijn ingeplant. Door geloof in Christus mogen leven. In hem die de boom des levens is. Die op zijn tijd met vruchten is beladen. En wat is zijn tijd? Het boek der Openbaring zegt 12 maanden zijn vrucht gevende. Dat we zeggen het ganse jaar door verse, frisse, heerlijke vruchten van de boom des levens voor een volk. En wat geen maand kan leven zonder hem. In Psalm 105 staat dagelijks begenadigd met manna. Openbaring 22 zegt 12 maanden per jaar de vrucht. Dat wil zeggen de kerk die wordt het hele jaar door bediend vanuit Christus. En ze mag hem eten. Ze mag in hem delen. Die kerk die mag weten, dan door aanschouwen dat Christus haar deel is. Haar eeuwig deel is, staat er ook geschreven. Haar bladeren, die zijn tot genezing der heidenen. Die bladeren, niet doordat ze aan de boom zitten, maar doordat die bladeren geplukt mogen worden, gebruikt en verwerkt mogen worden, tot genezing van de zielsziekten en de zielskrankheden. Tot genezing der heidenen zijn zijn bladeren, o geliefden. Dan zal de kerk ook in het geestelijk leven, ook in de ziel, en zal de kerk geen kwalen en geen ziekten en wat dan ook meer hebben. Dan zal de kerk pas leven en dan zal ze gezond leven vanuit Christus. Het staat daar geschreven, zoals het woord des Heren dat zegt. En dan blijkt dat Openbaring 22 uiteindelijk hetzelfde zegt als Genesis 2. Want het woord des Heren gaat van paradijs tot paradijs. Daartussenin, daar ligt wel een diepte, een ontzettende diepte. Maar het gaat met de kerk wel van paradijs tot een paradijs. En mocht ge daar nou ook eenmaal komen, mocht ge hier in beginsel reeds iets kennen van de voorsmaak. Ach, wat zou het een eeuwig wonder zijn, en mijn geliefden, in Christus te mogen delen. Geen dood meer, maar het leven. Geen krankheden meer, maar gezondheid. Want onze krankheden heeft hij gedragen, zegt Jesaja 53. En Psalm 103 spreekt daar ook van. Dat hij die krankheden kent en liefderijk geneest. Hij is in het midden van het paradijs Gods, in de troon des Vaders, in het paradijs Gods. Er zijn er vele in de wereld die zeggen dit is een paradijs. Een meubelparadijs, een recreatieparadijs, een eetparadijs. Allemaal niet waar hoor, allemaal niet waar. Want er is maar één paradijs. Wat paradijs is, dat is het paradijs van God. Dat is paradijs. Want in dat paradijs Gods, daar is de boom des levens. Daar is Christus. En daar mag de ziel eten door de Heilige Geest in aanschouwen. Daar mag die kerk eten van die boom des levens. Daar zijn alle de dorstigen. Daar is bij wijze van spreken niet meer de nodiging. Kom tot de wateren, o alle gedorstigen. Kom, koop en eet zonder geld en zonder prijs. Want daar zijn ze bij die boom des levens. Daar mogen ze daar van dag tot dag, van maand tot maand, van die boom des levens komen te eten in het midden. En daar zal hij centraal staan. Daar zal hij de middelste plaats innemen. Daar zal hij zijn, zoals we dat ook kunnen lezen in Openbaring 4 en 5, dat hij daar is in het midden. In het midden namelijk van de vier dieren, van de 24 ouderlingen en van de troon Gods. En is dat nou ook voor uw ziel al zo ver gekomen dat ge mocht weten, hij staat in het midden. Daar gaat het mij om, dat ik in Christus met God verzoend ben. Dat is er een, dan zijn de zegeningen van de eerste schepping, die zijn hersteld in heerlijker, voller en reinere mate dan ze in de eerste schepping waren. Och, mijn geliefden, wat zal dat wat zijn in de wedergeboorte aller dingen? De wedergeboorte van de schepping. Wanneer daar een nieuwe schepping zal zijn. Heerlijker, voller en rijker dan de eerste schepping. Wanneer alles volkomen vernieuwd is. En wanneer de gelovigen voor eeuwig een drievoudige dood vanwege het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, een drievoudige dood te boven zijn, en wanneer ze daarvoor eeuwig mogen eten van de boom des levens. Ach, geliefden, dat je geen rust zoudt hebben voor uw arme ziel, voordat je dit mocht weten en vanuit Christus eigen mond mocht horen, in toepassing door de derde persoon, met mij, gij, moordenaar, geneigd God in de naaste laten, met mij, in het paradijs. O, wat zal dat een wonder zijn. En wanneer dan de kerk daar deze aarde mag verlaten, en wanneer tot haar gezegd zal worden, komt in, gij gezegenen. Soms kunnen daar ogenblikjes van voorsmaak zijn. Ogenblikjes dat het zo zoet en zo goed is, dat de kerk het mag zeggen in Christus en door Christus geest. Ik ben verblijd. Wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wanneer ze elkander mogen toeroepen, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat nieuw Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En daar staan, daar blijven onze voeten staan. Daar zullen onze voeten nooit meer uitgaan. Daar zal de kerk voor eeuwig staan. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt zal haar volgens bouwheers kunstwerk groeten. Wie is de bouwheer? De kunstenaar en de bouwmeester, zegt Hebreeën 11. Dat is God zelf. God in Christus, door den Heilige Geest, dat we dat mochten vatten. door genade in de toepassing. Amen. Wij zingen Psalm 122, daarvan het eerste zangvers. 122, het eerste zangvers. Zou mogen zijn dat we dat zouden kennen, want dat is in de voorafspraak gezegd. En waar Openbaring 2 vers 7 mee begint, die oren heeft die oren, maar dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes Gods zijn. Daarom smeek u, och schond Gods, toch de hulp, de bediening en de toepassing van uw Heilige Geest, opdat we uw woord onderwerpelijk mogen kennen. Dat we het mogen verstaan, de ontdekkende gangen, de aanbiedende gangen, de toepassende gangen van uw geest. Zoudt gij zo dan nog willen werken in ons binnenste en door uw geest ons willen schenken, dat we deze zaken mogen kennen en deze zaken mogen verstaan, opdat we niet, net als die linkse moordenaar, maar voortgaan, maar dat we gelijk die rechtse moordenaar door u dan hier bewerkt en bediend mochten worden, want er geloofden zoveel als ze geordineerd waren ten eeuwige leven. Dat leert uw woord en dat leert uw kerk. En zou u willen schenken dat dat ook hier al zo gekend en verstaan mocht worden door jong en door oud. Verzoen het menselijk en zondige, wil het nog genadiglijk wegdoen en verzoenen in Christi bloed, maar het uwe zoudt het willen laten volgen met de bediening van uw lieve geest, zinnen tot eeuwig behoud in Christus uw Zoon, uw naam ter ere. Amen. Zingen we dan nog tot slot van Psalm 84, daarvan het eerste zangvers, hoe lieflijk, hoe vol heil genot. 84:1. mijn geliefden, gaat dan heen en naar uw huizen, dragende de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.